de FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Een goal of vijf vandaag.
Als het dan vijf blunders van Onana zijn, dan ben ik helemaal blij.
Welkom. Bij de FC Afkikken Daily van 13 januari, dag 2 in quarantaine. Inmiddels wordt het een soort van quarantaine dagboek en we hebben ook een wissel. Mart is vervangen door Lars Jesse, maar Wouter is er nog wel. Lars, heb jij de quarantaine doorstaan? Want jij hebt er ook eentje gehad, toch?
Ja, ik zit toevallig ook in quarantaine, niet door FC Afkikken. Door een andere manier, maar volgens mij zit iedereen in quarantaine op dit moment. Heel veel podcast luisteren, een beetje spelletjes spelen en ook een klein beetje werken. Maar ik ben wel blij dat ik hier mag aanschuiven. Al mag ik sinds vanochtend weer naar buiten, want ik ben niet besmet geraakt met het coronavirus.
Ja, tot
dat
nu toe
wij ook nog niet. Dat is goed nieuws, Lars.
Nee. Nou ja, ik ben blij dat ik Mart mag vervangen en dat we het weer gezellig over heel veel leuke dingen gaan hebben vandaag.
Ben je wel besmet met het Afrika Cup virus?
Ja, jongens, ik zat vorige week drie keer in de daily en Jaron, jij had er zin in, Bruce had er zin in. Nou ja, Wouter heeft altijd zin in voetbal, dus ik neem aan ook in de Afrika Cup en ik heb hem de afgelopen dagen ook gehoord. Nee, het kan mij niet grijpen, jongens, sorry, ik blijf erbij. En ik denk ook echt wel dat er luisteraars zijn die nog steeds denken van dit is niet mijn ding. En ik wist dat ik hier ging zitten en ik heb echt wel de samenvattingen gekeken en ik zie ook wel dingen voorbij komen. Maar ik word er niet heel enthousiast van.
Hoe ga jij erop als er een wedstrijd wordt afgefloten in de 85ste minuut?
Ja, schitterend. Dat vind ik dan wel weer mooi. Weet je, dat zie je dan langskomen op Twitter en dan ga je echt wel even kijken. Maar ik vraag me wel af, hè, en dat zei ik vorige week ook, van ik vraag me wel af, is dat een charme? Of is dat wel ook gewoon van, ja, je zet jezelf ook wel een klein beetje voor lul, toch? Als een hele bond zijnde.
Ja, 100% het tweede. Maar voor een wedstrijdje die je een beetje op de achtergrond aan hebt en het laatste half uur was absurd. Want voordat we bij de 85ste en de 89ste minuut komen, het was Mali. Mali speelde tegen Tunesië. Mali stond met 1-0 voor. En op een gegeven moment maakt Kasri, die heeft een goede actie, Tunesische speler, die paast de bal de 16 in. En hij wordt vermeend wel of niet tegen een hand aangespeeld. Waarbij de spits van Tunesië, die vangt de bal midden in de 16, want die vond dat het hands was. Dus die besloot, ja. Die ging even een varretje afdwingen. Nou ja, uiteindelijk zie je in herhaling dat hij wel tegen de hand aankomt. Maar is het echt hands? Nou nee, ik vond van niet. Maar door het dusdanig optreden van de Tunesische speler werd hij inderdaad op het stip gelegd. Gaat achter de bal staan. Vervolgens penalty gemist. Ja, en dan begint alle chaos. Wouter, hoe heb jij de laatste 10 minuten beleefd?
Nog even terug naar dit moment inderdaad. Want het is wel de meest overtuigende VAR claim ooit. Want ja. Hij legt gewoon binnen seconden, die speler zelf legt gewoon het spel stil van, hey vriend, ga even kijken, want ik vang die bal al even. Dus ga jij maar even naar de beelden kijken. Ja, ik vond het heel mooi. En dat...
Maar normaal doen ze dat op het middenveld, toch? Dan word je getackled en dan pak je direct die bal, want dan moet de scheids wel fluiten. Maar in de 16 zie je praktisch nooit, maar hier wel. Maar ja, vonden jullie het een penalty?
Nee, absoluut niet. Nee, nee. Sowieso man. Allebei twee hele gekke penalties. Want die eerste van Mali was ook echt absurd. Want die speler van Tunesië staat gewoon met zijn rug naar de bal toe. Ja. Raakt die bal met de hand echt per ongeluk. Nou, die werd ook gegeven. Vond ik ook wel een absurde penalty. Ja, en die tweede was eigenlijk nog iets duidelijker. Maar ook nog steeds niet genoeg leek me. Maar het gaf wel een beetje... Een leuk element aan deze wedstrijd. En dat was met name te danken aan de scheidsrechter. En niet aan Tunesië bijvoorbeeld. Ik vond Tunesië heel erg tegenvallen. Mesbri werd na een helft al gewisseld. Die liep er een beetje verloren bij. Werd ook te weinig in het spel betrokken. En Mali vond ik eigenlijk wel goed. Dus wat dat betreft viel er meer van de scheidsrechter te genieten dan van de teams.
Ja, want, als je de samenvatting nu gaat kijken. Hè, al wetend dat die scheidsrechter echt, echt slecht heeft gefloten. Moet je eens gaan doen, moet je gewoon die 12 minuten samenvatting van ESPN erbij pakken. En dan alleen op de scheidsrechter gaan letten. Gewoon ook bij corners, vrije trappen. Gewoon elke keer als hij in beeld is, hij gedraagt zich gewoon gek. Hij loopt gek, hij maakt rare bewegingen. Het is echt een heel onrustig mannetje. En volgens mij, ja... Volgens mij was hij het echt kwijt op een gegeven moment. Dat ik zelf ook echt niet meer wist.
Dat weet ik wel zeker.
Nee, maar gewoon... Eerst dacht je nog, hij maakt een grapje.
Ja, want, ja, of zo. Nou ja dat kun je haast niet voorstellen. Dat ze dat doen op dat niveau als grapje, zeg maar. Ja, hij was het inderdaad gewoon helemaal kwijt. En misschien was hij bevangen door de hit of zo. Daar heb ik wat over gelezen. Dat is het enige wat ik eigenlijk kan bedenken. Want dit is niet de Joey Coy van Afrika. Hè? Dit is gewoon echt een gerespecteerde scheidsrechter in Afrika. Heeft ook op het WK gefloten.
Ja.
Stond er heel goed op. Maar ja, eigenlijk heeft hij zijn hele reputatie vandaag...
Wel een keer geschorst geweest, toch? Door matchfixing.
Nou ja, dat verhaal heb ik ook gelezen. Hij is een keer beschuldigd geweest van matchfixing. Maar hij is wel vrijgesproken. Dus okay. dat is een smetje. Alleen hij is daar niet voor veroordeeld, zeg maar. Dus nou ja, gisteren heeft hij in ieder geval definitief zijn carrière om zeep geholpen, denk ik.
Nou ja, het was inderdaad geen topwedstrijd. Maar om die wedstrijd dan in de 85ste minuut af te fluiten is ook wat. Deze scheidsrechter kreeg dat voor elkaar. Met de nodige verbazing terecht als gevolg. Tunesië werd heel erg boos en die had zoiets van... Volgens mij spelen we altijd 90 minuten en met wat blessuretijd erbij. Nou ja, uiteindelijk de scheidsrechter in de eerste instantie overtuigd van... Oké, we moeten nog even door. Toen wilde die volgens mij wat goed maken aan de Tunesische kant. Want invaller Touré van Mali, die was iets te laat. Nou, kan je gele kaart voor krijgen, maar daar trok hij al een rode kaart voor. Dat was ook al minimaal bijzonder in de 87ste minuut. En toen zat je misschien nog een beetje te wachten en te hopen op een slotoffensief van Tunesië. Maar daar had de scheidsrechter in de 89ste minuut geen zin in. Want ja, wat gebeurde er toen, Wouter?
Ja, ik denk dat ze de slotoffensief uiteindelijk in het ijsbad hebben moeten doen. Want daar zaten ze al in toen uiteindelijk de wedstrijd voorbij was na 89 minuten. Ja, ik denk dat dit gewoon de 5 gekste minuten ooit zijn uit de carrière van een scheidsrechter. Want wat daar gebeurde was echt, echt niet normaal. En ja, het is ook eigenlijk gek, want er is ook nog een VAR. Dus waarschijnlijk zit er ook nog iemand op zijn oortje te tetteren van... Yo, je hebt nog een keer te vroeg afgefloten.
Bij die rode kaart werd hij ook naar de kant geroepen van... Yo, misschien is dit geen rode kaart. En je hoort die commentator. Voor een commentator is het ook gek, hè? Die commentator van ESPN die zegt gewoon... Ja, waarschijnlijk wordt het nu wel teruggedraaid. Nee, beslissing blijft staan. En dan weer zo gedecideerd. Ik denk ook dat die VAR gewoon heeft gezegd van... Jongen, dit is geen rood. Dit slaat nergens op. En inderdaad, met die tijd... Je zou toch zeggen van... Oké, hij zit de eerste keer mis. Dat de VAR dan zegt van... Weet je, als het tijd is, dan laat ik het wel even weten. Maar nee hoor, niks van dat.
Nee, en de vierde man speelde ook geen rol in het complot. Hè? Want die deed gewoon volgens mij gewoon het bord omhoog met de extra tijd. En gewoon totaal genegeerd door de scheidsrechter. Ja,
die grensrechters die liepen ook gewoon heel gedecideerd het veld af. Die bleven wel hun scheidsrechter steunen. Dat vond ik wel mooi om te zien.
Ja, ja misschien had de scheidsrechter nog een afschaakje of zo. Dat hij snel even bij een vrouw moest zijn
echt
of zo.
Geen idee. Ja, dit was echt mooi.
Ik heb hier wel echt heel erg van genoten. Zeker omdat het zo'n nietzeggende wedstrijd was. En als het dan zo'n veel rare wendingen krijgt in het laatste half uur. Ja, dat heeft mij echt wel gepakt. Wat dat betreft was de wedstrijd... de volgende wedstrijd, Gambia, was een stukje minder interessant. Mauritanië tegen Gambia. Nou, hoe heb jij die wedstrijd ervaren, Wouter?
Nou ja, deze werd ook nog interessant door die gebeurtenissen bij Mali-Tunesië. Want de hele nasleep was nog dat de wedstrijd eigenlijk nog uitgespeeld had kunnen of moeten worden. Er werd ook voorgesteld aan Tunesië, maar ja, die zaten dus al in een ijsbad. Dus dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Ik denk ook als ze dat voorstel niet hadden gedaan, dat ze een heel groot probleem hadden gehad. Want ik denk dat jij vrij goed in je recht staat als jij... bij een wedstrijd, als een wedstrijd zeg maar minuten te vroeg wordt afgefloten. Ja. Maar goed, daardoor gebeurde Mauritanië, Gambia begon ook veel later, omdat het in hetzelfde stadion was. Ja, en wat er daarna gebeurde, het was echt een werelddag wat dat betreft. Ook nog drie keer het verkeerde volkslied van Mauritanië. Waardoor ze maar uiteindelijk zelf moesten gaan zingen. Ik ben wel benieuwd hoe goed jullie bij stem zouden zijn. Zouden jullie gewoon even lekker a cappella het Wilhelmus gaan zingen?
Dat is toch nog spannender dan dat je überhaupt moet gaan voetballen op de Afrika Cup. Je zag ook de irritatie en de frustratie bij die aanvoerder van Mauritanië. En terecht, want dit slaat natuurlijk nergens op dat je net het juiste volkslied kan instarten. Ja, dit is bizar, jongens.
Ik heb zelf nog even uitgebreid onderzoek gedaan bij afwezigheid van Mart.
Van Mart.
Ik dacht, nou ja, misschien is het het volkslied van een van de teams uit de eerste wedstrijd. Nou, dat was niet zo. Toen heb ik nog gekeken of het volkslied van Mauritius was. Omdat, ja dat is een beetje een vergelijkbare naam. Die fout wordt wel vaker gemaakt. Was het ook niet. Dus zelfs ik heb er geen verklaring voor kunnen vinden.
Jij hebt hem via de Shazam niet kunnen vinden?
Nee, ook niet trouwens. Nee.
Ja. En dan ook die ongemakkelijkheid. Van ga maar a cappella zingen. Dat je iedereen daar zo een beetje ziet staan. En dan kan uiteindelijk zo'n lullig applausje en we gaan voetballen.
Ja, je zat uitkomen 1-0 achter.
Ja, en
wat dat betreft.
Na 10 minuten was dat ook echt zo. Want al vrij vroeg in de wedstrijd kwam Gambia op voorsprong. Echt een hele mooie goal van Diallo. Spits.
En dit snap ik dus niet aan de Afrika Cup. Dit heb ik, kijk, dan hoor ik jullie zeggen, hele mooie goal. Maar wat zit die keeper daar te doen? Ik kom nog verder van de grond af. Ja, echt. Want ik kan daar dus, iedereen zegt dan van, ja, hele mooie goal. Ja, hij schiet hem prima binnen, maar die keeper doet toch echt niks?
Hij ging wel traag naar de hoek.
Niet.
Het leek een beetje alsof hij zijn stap maakte en toen al een soort van struikelde, waardoor hij geen lengte kon maken naar de hoek toe. En hij viel toen in de kruising, maar hij schoot gewoon niet zo echt heel erg hard of zo. Maar hij viel wel mooi binnen. En,
zeker.
Ja, uiteindelijk probeert Mauritanië echt nog wel het nodige. En krijgt ook echt wel genoeg kansen nog om gelijk te maken, maar het wil niet lukken. En daarmee heeft Gambia bij zijn Afrika-debuut gelijk een overwinning. Dat is op zich best wel geinig. Ja,
best wel bijzonder, want ze hadden natuurlijk in januari die enorme uitbraak van corona binnen de selectie. Er waren 16 spelers die daar last van hebben gehad. En uiteindelijk staan ze er wel op het moment dat het moet. En eigenlijk ook wel leuk, want die coach natuurlijk, Tom Sandfiet, die die heeft heel veel ervaring als bondscoach. Eigenlijk, ik denk dat het een naam is die heel veel mensen niet kennen. Maar wel in een coach die dit soort landen tot grote hoogte kan stuwen. Ik heb toevallig ook de aflevering van zijn shotcast met hem geluisterd. En die gast, ik denk dat die aflevering 1,5 uur was. En dat hij 2,5 uur aan het woord geweest is. Dus het is een hele bijzondere man. En hij heeft ook nog voor Emmen gewerkt en voor Stormvogel Telstar destijds. Dus hij heeft best wel een interessant cv om in de voetbalwereld. En tof dat hij Gambia tot aan de eerste overwinning heeft geholpen op de Afrika Cup.
Ja, Koelkast had gisteren ook een interview met hem. Dus mocht je meer van deze bijzondere man willen weten, dan kan je dat ook zeker checken. De laatste wedstrijd was Ivoorkust, gisteren gebombardeerd tot titelfavoriet. Nou, dat liet ze in ieder geval niet zien. Toch?
Nee. Ja, je bent me echt het meest aan gestoord gisteren. Ik vond eigenlijk bijna alles leuk. Alleen, Ivoorkust was echt verschrikkelijk. Er zat totaal geen idee achter. Je hebt heel veel individuele kwaliteit op het veld staan, maar het komt echt totaal niet uit. En wat mij betreft had Equatoriaal Guinea deze wedstrijd gewoon moeten winnen. Ze hebben echt wel de kansen ervoor gehad. En eigenlijk echt jammer dat Ivoorkust niet is afgestraft voor een slecht optreden.
Dit vond ik overigens wel een hele mooie goal.
Ja.
Die Ivoorkust maakte. Dus er worden echt wel mooie goals gemaakt. Maar ik vond ook mooie shirts. Op dat soort dingen let ik een beetje bij de wedstrijden. Overigens, ik zag Martijn van Zijtveld vanochtend een tweetje plaatsen. Over voetbalshirts voor de verzamelaar. Shirts van onder andere Oeganda en Zimbabwe voor €20 op een Ierse website. Kan je betalen gewoon met iDeal en het wordt ook verscheept naar Nederland. Dus dat was wel een mooi tip. Zaten toffe shirts tussen.
Zeker. De klassieker werd gisteren gespeeld, El Clasico. En Barcelona maakte zowaar een goede indruk. Verrassend, Lars?
Zeker. Jaren geleden zat je helemaal klaar voor El Clasico. Nu wist ik dat het was, maar was ik niet helemaal hyped. Dan ga ik er toch wel even een klein beetje voor zitten. En ik had eigenlijk gedacht dat Real Madrid er wel vrij eenvoudig overheen zou lopen. Maar ik vond het verrassend leuk om naar Barcelona te kijken. Zeker de tweede helft vanaf het moment dat Pedri inviel. De jonge spelers doen het dan toch. Ik vind het weer leuk om naar Dembele te kijken. Die heel veel ballen opeist continu. Ja, er zit toch wel weer een klein beetje iets leuks in. Al breken ze dat ook weer vrij snel af door op social media te communiceren. Dat ze eindelijk Torres hebben kunnen registreren. Hè, alsof dat bijzonder is. Dus ja, ik vind het lastig. Maar ik vond het leuk om naar ze te kijken. Jullie?
Wouter?
Ja, nou ja, wat mij vooral opviel. Dat ze een beetje de manier hebben gevonden om Luc de Jong ook echt in stelling te brengen. En dat ze best wel gevaarlijk zijn ook met voorzetten van de zijkant. Wat... Ja, in principe niet per se in mijn beleving gehoord bij het Barcelona-DNA. Alleen ze hebben wel een manier gevonden om het te laten werken. En de Jong kreeg echt wel een paar aardige kansen. Ook met hoge voorzetten vanaf de zijkant. Ja, en die goal komt uiteindelijk ook een beetje vanaf de zijkant. Dus ik vond het eigenlijk best wel opvallend de manier waarop ze speelden. En hoe ze tot kansen wisten te komen. En dat is eigenlijk best wel positief. Zeker als je ook nog de spelers hebt rondlopen. Zoals een Gavi en een Pedri die ook in het positiespel gewoon heel goed zijn. Dus het is best wel divers nu bij Barcelona.
Maar zijn dat de complimenten voor Xavi op dit moment? Want je hebt meerdere opties. Je kan gewoon stoïcijns jouw eigen spelletje blijven spelen. Je kan ook kijken naar, oké, we hebben misschien niet meer dat wereldelftal van destijds. Hoe gaan we ons aanpassen? En als je inderdaad ziet dat Luc de Jong tussen de 30ste en 35ste minuut volgens mij twee goede kopkansen krijgt. Ansu Fati scoort uiteindelijk vanuit een indraaiende voorzet. Dan zie je toch dat Xavi dat beter doet dan dat Koeman dat deed, toch?
Zeker. Ik denk dat alle kritiek op Koeman was ook zeer terecht. Ik denk dat wij hier in Nederland heel lang met de Nederlandse bril hebben gekeken. Hij deed het gewoon echt niet goed. En al een half jaar niet goed. Er zat geen idee in. Er zat geen verbetering in. En sinds het aantreden van Xavi is er wel wat veranderd in de speloptiek. Hij heeft verschillende dingen nu geprobeerd. En hij lijkt nu de laatste 2-3 wedstrijden met Luc de Jong toch net weer wat anders te proberen. Wat we zojuist bespreken. En ik denk dat wel de basis legt voor wat dit nieuwe Barcelona kan zijn. Dat gaf Piqué ook aan na de wedstrijd van, ja, als we zo blijven spelen, kunnen we echt weer een titelkandidaat zijn. En ik denk dat die nieuwe energie, daar was Barcelona heel erg aan toe. Maar ja, ook terecht, denk ik.
Maar ja, nog wel één irritatiepuntje trouwens, want deze wedstrijd in Saoedi-Arabië, man, echt niet te doen, toch? Sowieso al het toernooi zelf. Is natuurlijk al een beetje, ja, wat voor toernooi is het? En mogen blij zijn dat er een Clasico gespeeld wordt en dat hij eindelijk weer een beetje oké is vanuit Barcelona oogpunt. Maar liever wel gewoon in Spanje, als ik eerlijk ben.
Dit is echt
absurd. Ja, Rudy Garcia van Athletic Bilbao sprak zich ook erover uit. Hè? Gewoon dat het alleen maar om geld gaat en dat de fans vergeten worden. Volgens mij mogen er nu wel vrouwen op de tribune daar zitten omdat de Spaanse bond daarop heeft aangedrongen. Ja, het is natuurlijk absurd. Het is echt bizar dat daar wordt gespeeld. Maar ja, blijkbaar moeten we daar in de wereld van nu maar gewoon overheen kijken of zo.
Ja, het zou 30 miljoen per jaar opleveren. En veel mensen uit de voetballerij spreken zich uit. En het wordt gelukkig steeds meer van Bielsa nu tot Raúl Garcia vanuit dit Club de Bilbao. Het gaat nergens over. Het is echt alleen maar geld. Je kan die wedstrijd gewoon in fucking Spanje spelen. En nu ga je ergens in januari ga je naar de andere kant van de wereld. Waar denk ik niet dezelfde waarden zijn als dat er in Spanje zijn. In wet vastgelegd. Ja, dat kan je eigenlijk niet goed praten en dat zouden we dus bij deze ook niet moeten doen.
Nee, het is echt een toernooi zonder kleur. Maar wel, hè, als je gewoon naar de wedstrijd nog even kijkt. Ik zat naar Busquets te kijken. Zowel bij die eerste goal van Real als in de 120ste minuut tijdens het slotoffensief. Eigenlijk twee keer een vergelijkbaar moment. Het gaat vaak over Busquets en dan van, is hij nog wel goed genoeg? Of is hij nog wel zo goed als dat hij was? Ik zie alleen de fouten die hij maakt en de dingen die hij goed doet. Maar ik kan heel lastig nuances leggen. Hoe kijken jullie daarnaar als kenners?
Ik denk dat Busquets dit seizoen heeft laten zien hoe belangrijk hij nog is. En dat had ik een beetje onderschat. Ik dacht dat hij wel echt op zijn retour was. Maar dat valt echt nog wel mee. Hij is echt nog wel de belangrijke spelverdeler. Frenkie heeft ook wel een paar keer vanuit die positie geprobeerd. Dan is het toch minder. Maar je ziet wel dat hij niet meer alles kan oplossen op spelintelligentie. Bijvoorbeeld inderdaad die tegengoal. Ja, daar mist hij dan toch nog iets handelingssnelheid. En dat is wel iets wat met de jaren is gekomen. Want dat had ik hem inderdaad 7-8 jaar geleden. Die fout had ik hem niet zien maken. Dus zo kijk ik er een beetje naar. Jij, Wouter?
Ja, heb ik inderdaad ook wel een beetje. Die fouten die hij nu maakt, dat was niet karakteristiek voor zijn spel. En het gebeurt nu gewoon te vaak om het een incident te noemen. Dus wat dat betreft is hij daarin gewoon kwetsbaarder geworden, denk ik.
Ja, dat denk ik ook. Iataren hadden we het gisteren natuurlijk al over. Hij gaf vandaag een mooi interview. Hoe hebben jullie naar dat interview gekeken?
Ja, Wouter? Een beetje dubbel. Als ik heel eerlijk ben, dan deels ook wel een beetje zelfkritisch. Waarin hij echt aangeeft van, ik heb ook echt hulp gezocht bij Ali Doersoen. Dus zijn nieuwe zaakwaarnemer. Met de vraag van, of eigenlijk met de opmerking van, ik heb alles verkeerd gedaan en help me alsjeblieft. Dus dat vind ik ook wel een beetje van zelfkennis getuigen. En wat ik heel mooi vond om te zien, natuurlijk ook die foto met Gerald Vanenburg. Dat hij aan het trainen is. Dus wat dat betreft zijn dat denk ik zowel Doersoen als Vanenburg zijn goede stappen om zijn carrière weer op poten te krijgen. Aan de andere kant, het zijn ook alleen nog maar woorden. En hij heeft wel vaker ook in zijn PSV-tijd bijvoorbeeld mooie foto's gedeeld van zijn herstel. En dat het er helemaal voor zou gaan. En dat het daarna toch misging. Dus ik denk dat hij het even bij... dit interview is prima. En dat hij het nu gewoon echt op het veld moet laten zien.
Vind je van deze transfer, Lars? En eigenlijk alles eromheen?
Ja. Ik heb genoten van de foto, dat allereerst. Ik vind het echt een prachtige foto. Ik vind het ook vet dat iemand als Vanenburg, ook actief in de jeugd van Ajax, gewoon met die jongen gaat trainen. Dat zal ongetwijfeld via Doersoen zijn gegaan, want die is natuurlijk ook vaak te vinden geweest op de toekomst. Ik vind het wel tof. Ik hoop heel erg dat Iataren weer in zijn vel komt bij FC Utrecht. Ik denk dat bijna elke voetballiefhebber dat hoopt. Je ziet ook wel de reactie op dit interview van, hou nou maar gewoon je mond en ga eerst voetballen. Dat dubbele gevoel wat Wouter ook een klein beetje heeft. En ik heb daarbij zoiets van, is hij wel zelfkritisch genoeg? Op het moment, ik las die passage dat hij zei van, ik ging naar Ali, daar vertelde ik alles. En Ali zegt vervolgens van, maar hier kan jij ook niet zoveel aan doen. Ik ben wel benieuwd hoor. Ik weet het nog niet zo 1, 2, 3 of Utrecht hier goed aan doet of hij het weer allemaal op de rit krijgt. Ook al hoop ik het wel heel erg.
Voor Utrecht vind ik het sowieso wel een gok zonder risico, zeg maar. Als inderdaad die huurdeal van anderhalf jaar gewoon rondkomt. Ja. Dus ik denk, voor Utrecht is het denk ik niet zo'n probleem. Alleen ik durf mijn hand er inderdaad ook niet voor in het vuur te steken dat het gaat lukken. Ik kan het alleen maar heel erg hopen.
Dat denk ik ook.
Utrecht kan toch een stoorzender binnenhalen?
Die selectie is al lastig genoeg in totaal, denk ik, qua concurrentie. Dus eentje erbij kan ook nog wel lukken, denk ik. Plus dat volgens mij, ik denk ook dat hij bij een aantal spelers bij PSV ook best wel goed lag. Omdat het gewoon best wel een goed ventje is. Alleen, hij heeft ook zijn mindere kant. En als hij die weet te bedwingen, dan is hij denk ik ook een prima jongen voor in de selectie van Utrecht.
Uiteindelijk geef je gewoon een absolute kwaliteitsimpuls aan je team als je een variant van een goede Iataren krijgt. Wat dat betreft heeft Newcastle zijn kwaliteitsimpuls nu ook volledig afgerond. Wood is toegevoegd aan de selectie voor 25 miljoen pond. Dat is 30 miljoen euro. Ik heb er nog even goed over nagedacht. Mart kwam gisteren met een betoog. En dat zat zo goed in elkaar dat ik zelfs een beetje met hem meeging. Ik ben nog even in de cijfers gedoken. Ze hebben voor een Nieuw-Zeelandse spits van 30 jaar, die 3 goals heeft gemaakt en die goed kan koppen, hebben ze 30 miljoen betaald. Dat is absurd. Ja, je maakt je concurrentie zwakker. Burnley, je directe concurrent, heeft mist een spits. Maar je hebt 30 miljoen uitgegeven aan niks. En daar moeten we gewoon kritisch over zijn. Toen kregen we ook de vraag van een luisteraar, Tom Koevoets. Die zei, hoe zouden jullie Newcastle wel inrichten? Zeg maar, je moet je versterken, je moet degradatie voorkomen. Hoe ga je dat doen? Er is ongeveer nog 80 miljoen te verdelen. En ja, voor die 80 miljoen moeten wij zien te overleven. En ik heb de vraag ook bij Wouter en Lars neergelegd. Of in ieder geval te kijken van hoe jullie dat zouden inrichten. Nou, Wout, brand los.
Ja, ik heb even mijn best gedaan. Ik weet ook dat jij dit al een keer eerder hebt gedaan. Dat jij een lijstje hebt liggen. Ik moest even mijn best doen om de 5 te verzamelen. Maar ja, Newcastle denk ik een beetje op zoek naar moet gaan. Zijn spelers die op de Wijnaldum manier zeg maar nog een stap moeten zetten in het Engelse voetbal. Dus die graag in de Premier League willen voetballen. Waarbij de club denk ik niet eens zo relevant is, maar het salaris wel. Want dat, ja, anders ga je niet in Newcastle toe, zo eerlijk moet je zijn. En dan denk ik eigenlijk een beetje aan spelers als Taya Fico zou ik een goede vinden. Dat hij eindelijk zijn transfer maakt. Cassier van Milan, aflopend contract. Denk als je die een heel goed salaris kan bieden, zeker ten opzichte van Milan, dat ook nog wel haalbaar zou moeten zijn. De moeilijkste op mijn lijstje is Niklas Süle. Die heeft ook een aflopend contract. Ja, geen speler die in de Europese top zomaar ergens een plek krijgt. En die ja, misschien voor een megacontract ook nog wel die kant op wil gaan. Mits Bayern hem wil laten gaan natuurlijk. En daar heb ik één speler die een beetje buiten de boot valt wat dat betreft. Maar dat is Nick Pope, keeper. Eigenlijk een versterking ook met het oog. Pope... Eddie Howe heeft het heel goed gedaan bij Bournemouth in de Premier League. En dan had hij altijd een ervaren keeper. Begovic, Boruc, dat soort jongens. En ik denk dat je in de Premier League daar nog het grootste winst kan halen als ze echt een goede keeper nog neerzetten. En dan als laatste ja, Donny van de Beek op huurbasis. Dan denk ik dat je qua budget ook nog redelijk goed zit. En dat je heel veel goede versterkingen hebt voor in de as. En eentje op de zijkant, omdat je op de linkerkant nog gewoon een betere speler nodig hebt. Dus dat zijn mijn 5 spelers.
Dat is een beter rapport dan Chris Wood. Lars, maak me gek.
Nee, ja, ik zit te luisteren. Ik vind het wel een heel leuk team wat Wouter heeft samengesteld. Ik heb wel een klein beetje Toronto-directeur vibes. Van je hebt bij Transfermarkt gekeken naar transfervrije spelers aan het eind van het seizoen. Hè? Dus... Toronto houdt zich aanbevolen voor jouw sollicitatie.
Ja, dat is ook een reden natuurlijk. Omdat je moet het binnen het budget houden van 80 miljoen. Dus je kan gewoon ook niet heel veel topspelers halen. Dus je moet een beetje creatief met dat geld omgaan, denk ik.
Ja, alleen vraag ik me dus af of ze dat gaan doen. En ook of ik hoop dat ze dat gaan doen. Op dit moment, als je zoveel betaalt voor een Nieuw-Zeelandse spits, dan ga je dat... Misschien niet doen. Ze hebben natuurlijk ook eerder al best veel geld uitgegeven. Ik hoop op zich ook wel dat ze... Manchester City haalde destijds Robinho. Dus ze hebben gewoon zo'n boegbeeld nodig. Nou ja, iedereen noemt Gareth Bale. Dat is natuurlijk de perfecte transfer voor hun. Ik denk dat ze het dom gaan doen. Ik denk dat ze 2-3 spelers halen voor veel te veel geld. À la Gareth Bale. En dat ze zullen er echt wel in blijven. En op den duur zal het allemaal wel goed komen. Maar ik hoop eigenlijk op heel veel mislukkingen en leuke verhalen of zo. Dat Newcastle die kant op gaat. Net als hun streekgenoot Sunderland. En als ze er dan ook nog een documentaire van maken op Netflix, dan ben ik een gelukkig man.
Kijk, ik denk toch? Dat dit is misschien nog wel een mooiere pitch. En wat dat betreft zijn ze lekker op weg. Want ze hebben Trippier en Chris Wood gehaald. 2 spelers van 30 en 31 voor 40 miljoen in totaal.
Nou ja, onvoorstelbaar.
Ja, het is echt heel erg gek. Ik had dit inderdaad al een keer voorbereid. Ik denk je moet een goede keeper hebben. Livakovic, Kroatisch keeper van Dynamo Zagreb. Is denk ik voor tussen de 15 en de 20 miljoen op te halen. Daarmee haal je denk ik wel een keeper waarmee je de komende 5 jaar door kan. Ik denk dat je een goede centrale verdediger nodig hebt. Eigenlijk een linkspoot, maar dat wordt wel heel erg duur. Vandaar dat ze Botman willen hebben voor 35 miljoen. Dat geld heb ik gewoon niet. En anders zou ik ook Inacio halen van Sporting Club de Portugal. Daarmee bouw je echt aan de toekomst. Maar ik denk dat het gewoon een rechtspoot wordt. En dan twijfel ik tussen Tarkowski van Burnley. Zijn contract loopt af. Of Adrabio van Fulham. Voor 15 miljoen. En dat is een 24-jarige Engelsman uit de jeugdopleiding van City. En daar ga ik voor. Om dan toch nog een soort van... iets langer te kijken dan alleen dit seizoen. Want samen met Les Call heb je dan denk ik een prima centraal duo staan. Waarmee je echt gewoon moet overleven.
Tokarski is volgens mij 29 en zal ook wel 25 miljoen pond kosten ongeveer. Dus dat zou een soort tweede Chris Wood worden. Dus zullen we dat maar niet doen, Jeroen?
Ja, precies. Om dan in ieder geval een beetje met dat beleid te breken, gaan we inderdaad voor Adrabio. Van Fulham dus. En op het middenveld, ja, daar is denk ik de meeste winst te behalen. En dan zit ik inderdaad te twijfelen tussen Cashier en Sander Bergen van Sheffield, die gedegradeerd is. En dan ga ik toch voor Sander Bergen, omdat hij de ervaring heeft van de Premier League. Een voetballende, ja, zes, die denk ik samen met Joe Willock een uitstekend centraal duo kan vormen, waarbij je rond plek 12-13 kan spelen. Voor de mensen die meetellen, ja, dan heb ik nog iets van 20 miljoen over, maar ik heb een hele goede relatie met de Saoedi's. Dus ik krijg er nog 10 miljoen bij. En met die 10 miljoen ga ik voor Adeyemi van Salzburg. Hij heeft een transferclausule van 30 miljoen. En we gaan hem een dusdanig absurd salaris bieden dat hij naar ons komt. En dan is dat denk ik de perfecte aanvulling in een 4-4-2 systeem op Chris Wood. En zou eventueel ook nog vanaf de rechterkant kunnen komen. En met deze transfers, ja, de 13e, 12e, 2 vingers in de neus en doorbouwen naar volgend seizoen.
Gaat helemaal goed komen, Jeroen.
Het is wel echt grappig, hè? Als je dit ziet, dan heb je ikzelf, de technisch directeur zonder verstand, die maar gewoon gaat smijten met geld. Nou ja, Jeroen, de voetbalmanager, technisch directeur, want je ziet toch wel die database terug. Wouter, de Toronto Transfermarkt, technisch directeur. Ik ben wel benieuwd, de luisteraar, de mensen. Wie zou jij aanstellen als technisch directeur?
Ja, ik vind dat inderdaad een hele mooie. Stiekem hoop ik op jou, want dat levert absoluut de mooiste verhaal op, als we Lars mogen volgen.
Je mag ook nog voor Tom gaan trouwens, want Tom Koevoets heeft Dean Henderson, Jesse Lingard, Umtiti, Wijnaldum en Lacazette. Dan geven we Tom ook nog even de credits voor zijn
voor
lijstje. En nog laatst even over het lijstje van Lars, want die gekke aankoop, zeg maar, die Robinho, heb ik zelf ook nog een beetje aan zitten denken. Ik had eerst Dembélé, maar dat wordt denk ik net even iets te duur. Dybala had ik. Maar ja, dat zijn allebei twee jokers. Dybala heeft net eigenlijk een verlaagde contractaanbieding van Juventus gekregen, las ik bij Wesley Victor Mack. En dat dus sowieso, denk ik, dat huwelijk afgelopen is. Dus ik hoop daar eigenlijk op dat zeg maar de Robinho-transfer wordt van Newcastle.
Nou ja, ik zie die ook niet slagen in de Premier League.
Nou ja, laten we dat in ieder geval volgen. Ik hoop stiekem wel op een Dybala of een vergelijkbare transfer. Dat gaan we allemaal in de gaten houden. Maar we moeten door, want de Afrika Cup staat weer voor de deur. We hebben, nou, toch wel wat topaffiches om 5 uur en om 8 uur. Om 5 uur speelt Cameroen tegen Ethiopië en Cape Verde tegen Burkina Faso. En in mijn draaiboek staat, de grote vraag, wordt het 2 keer 0-0 of 2 keer 1-0? Zeg het maar, jongens.
Nee. Ik denk dat er vandaag 1 keer wordt gescoord in die 2 wedstrijden.
Ik heb de boel een beetje proberen te jinxen door dit inderdaad erin te zetten. Dus ik reken op een goal of 5 vandaag. Ik ga er positief in.
Als het dan 5 blunders van Onana zijn, dan ben ik helemaal blij.
Misschien je het hem echt, ja? Dat was ik nog wel benieuwd naar.
Nee, helemaal niet. Hoezo eigenlijk? Helemaal niet. Klein beetje wel. Als hij onder de bal doorvliegt in die eerste wedstrijd, ja, dan ben ik daar niet rouwig om. Klein glimlachje. Weet je waar ik me vooral aan stoor? Ik vind dat Ajax het moet doen en dat ze gewoon gentlemans moeten zijn. Maar de hele tijd dat op social media, good luck André. Flikker op. Helemaal niet good luck. Duik lekker onder de bal door en ga daarna weer trainen op een bijveldje.
Ja, wat mij betreft mogen ze nog één video plaatsen van Onana. Op het moment dat hij weggaat. Zet nog alle highlights een keer op rij. Ik kwam toevallig op YouTube nog een compilatie tegen van zijn beste reddingen. Ja, is gewoon geweldig. Doe dat gewoon. Neem een mooie manier afscheid van hem en negeer hem tot die tijd gewoon.
Ja, maar het is lastig natuurlijk. Je kan niet de hele tijd Haller succes wensen op de Afrika Cup en hem niet. Dus ze hebben die afweging echt wel gemaakt en ik denk dat ze dat nu netjes doen. En als supporter van Ajax heb ik genoeg mooie herinneringen aan Onana. Maar het is gewoon tijd dat ze afscheid van elkaar nemen. Ik hoop nog steeds dat Inter zegt van hier hebben jullie 3 miljoen, we nemen hem wel nu over. Dan ben je er gewoon vanaf.
Nou, het is toch fijn dat jullie naast technisch directeuren ook social media managers zijn. En met al deze kennis kunnen we afscheid nemen en vooruitkijken naar de wedstrijden van vanavond. En morgen zijn we er uiteraard weer. Dus tot dan.